Welkom bij.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de 12 artikelen van het geloof, of de geloofsbelijdenis, aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François.
Ik lees eventjes uit de catechese van de Katholieke Kerk nummer 299. Als God met wijsheid schept, dan is de schepping geordend. Hier komt een citaat uit het boek der wijsheid, maar gij hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend. Einde citaat. Geschapen in en door het eeuwig woord, waarvan Paulus zegt beeld van de onzichtbare God, is ze bestemd voor en gericht op de mens als beeld van God. De mens zelf geroepen tot een persoonlijke band met God. Ons verstand kan, omdat het deel heeft aan het licht van het goddelijk intellect, begrijpen wat God ons zegt door zijn schepping. Maar enkel met een grote inspanning en in een geest van nederigheid en respect ten opzichte van de schepper en zijn werk. Voortgekomen uit de goddelijke goedheid heeft de schepping deel aan deze goedheid. En hier citeert je een ontelbaar aantal keren het boek Genesis dat zegt, en God zag dat het goed was, en zelfs zeer goed was. Dus de boodschap van de Bijbel is dat de wereld goed is gemaakt door God. Dus hetgeen dat fout loopt in de wereld is te wijten aan een andere factor die we later zullen inzien. Dus God die schept de wereld, maar hij blijft er ook in tegenwoordig. Wie zegt dat God een grote horlogemaker is, denk misschien aan een ambachtsman die een horloge schept, verkoopt en dan heeft hij het contact verloren met die horloge die hij gemaakt heeft. Wel, dat is niet zo met God. God blijft in de schepping die hij gemaakt heeft en wat doet hij? Hij houdt de schepping in stand en draagt haar. Dat betekent dat God niet enkel een scheppende macht heeft in het moment nul van de schepping, maar hij blijft constant die schepping in het bestaan onderhouden met een soort eenmalig maar nooit herroepen stem, die klinkt omdat hij buiten de tijd is, die klinkt heel die eeuwigheid door die schepping. Dat betekent ook dat de raakpunt tussen God en zijn schepping niet enkel is in het moment nul is, maar het kan op ieder ogenblik ook gebeuren dat God ergens op een of andere plaats in contact of zelfs een invloed heeft op iets dat in die prachtige mechaniek die in gang heeft gestoken, eventueel kan ingrijpen. En hoe noemt men het feit dat God eventueel ingrijpt, of minstens de dingen zo geperfectioneerd en automatisch laat draaien dat hij niet eens hoeft in te grijpen, dat noemt men voorzienigheid. De voorzienigheid is een eigenschap van God die in de schepping actief blijft om de schepping ook te leiden naar haar doel. De voorzienigheid van God is, zoals men zegt, concreet en onmiddellijk. Dat betekent dat God in concrete dingen ook kan tussenkomen. En onmiddellijk betekent dat er geen tussenschakel moet zijn. God is in contact met ons. Die voorzienigheid zorgt voor alles, van de kleinste dingen tot de grote gebeurtenissen in de schepping. We hebben daar moeite mee, omdat wij een te mechanisch zicht hebben van de schepping en van de natuurkundige wetten. Dat mechanisch aspect bestaat, uiteraard. En er zijn heel wat dingen die automatisch gaan volgens bepaalde wetten van de natuur. Maar God kan ook op een bepaalde manier daartussen komen of gewoon laten draaien, omdat wat God voorzien heeft zo goed en zo wijs is, dat het soms niet eens nodig is dat hij ingrijpt, omdat de dingen al goed genoeg zijn om zelf op hun poten terecht te komen. Jezus zegt in het hoofdstuk van Matteüs, hoofdstuk 6, versen 31 tot 33, woorden die ons een beetje tot nadenken moeten brengen over de rol van de voorzienigheid. Hij zegt, maakt u dus geen zorgen over de vraag, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? En een beetje verder, uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt, maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Einde citaat. Men zegt soms dat God handelt door middel van tweede oorzaken. God is de eerste oorzaak van het zijn, maar voor wat concrete dingen die gebeuren, laat hij soms die tweede oorzaken, dus in de onmiddellijke oorzaken, laat hij die werken, want hij hoeft niet altijd in alles tussen te komen, aangezien hij een systeem heeft gemaakt dat redelijk goed werkt. God laat ook mensen zelf deel hebben die voorzienigheid door de mensen verantwoordelijk te maken, zodat ook mensen in staat zijn om tussen te komen in de loop van de dingen, met hun initiatieven, met hun vrijheid, met hun wijsheid. Dus God handelt rechtstreeks of door middel van andere oorzaken, die, dat ze nu vrij of automatisch gebeuren, dat die ervoor zorgt dat zijn heilsplan beetje bij beetje vervuld geraakt. We hebben een probleem, dat is als God, de Almachtige Vader, schepper van de geordende en goede wereld, voor al zijn schepselen zorgt, waarom bestaat dan het kwaad? Dit is een vraag waarop veel van onze tijdgenoten gestruikeld hebben. Juist door het feit dat we zo subjectief alles bedenken vanuit ons perspectief, hebben we moeite om een visie van het geheel te hebben en storen ons enorm aan het feit dat God almachtig wordt genoemd en bovendien vol liefde, en dat er toch dingen gebeuren waarvan we zeggen, als ik in de plaats van God was geweest, zou ik dat niet laten gebeuren. Wel, ten eerste moeten we weten dat we niet anders alles kunnen controleren, en daarom zijn onze oordelen over het goed doen van God om tussen te komen of niet tussen te komen, we kunnen daar moeilijk over oordelen. Soms komt God wel tussen, maar op een onzichtbare manier. Soms zijn er vruchten van wat God doet die goed zijn, maar die we niet beseffen. In zaken bijvoorbeeld persoonlijke heiliging en het inwinnen van wijsheid en inzicht. Wij weten al op menselijk gebied dat mensen die iets negatiefs hebben meegemaakt, daarvan hebben we geprofiteerd om eigenlijk te groeien in iets. Soms kan de ziekte van een beminde persoon, een moeder of zo, nadelig kunnen worden beschouwd, maar ik ken het geval, een concreet geval van een moeder die zwaar ziek was, die gezegd heeft, die ziekte is voor onze familie een schat geweest, want die dag zijn we veel dichter bij elkaar gaan, naar elkaar toe gaan groeien en hebben die ziekte beschouwd als een cadeau van God. Het zijn harde woorden, maar het zijn ook wijze woorden. Wat is nu het probleem van de schepping? God heeft ons vrijgemaakt. En we hebben een slecht gebruik gemaakt van die vrijheid, maar God wil ons die vrijheid niet ontnemen. Dus gaat Hij al het kwade dat wij verrichten door een slecht gebruik van onze vrijheid, op een of andere manier gaat Hij kunnen herpakken en verbeteren, op een manier die voor ons een beetje mysterieus is, maar wij moeten dat niet uitsluiten, want wij weten dat God veel meer wijsheid heeft dan wij. De schepping zoals ze nu is, is niet definitief. Men zegt dat de schepping is in een staat van op weg zijn, status viatoris. Wij mensen hier op aarde in het leven dat ons nu wordt toegemeten, zijn nog niet in de definitieve situatie. We zijn eigenlijk aan het werken aan een onzichtbare wereld die later gaat komen, die dan zichtbaar gaat worden, en waardoor we zullen begrijpen wat we allemaal gewonnen hebben. Bovendien is het goed dat we het verschil maken tussen kwaad en kwaad. Een fysiek kwaad is iets dat inderdaad, als je het louter fysiek bekijkt, blijkt niet goed te zijn. Dat een leeuw een gazel opeet, dat blijkt een fysiek kwaad te zijn. Maar eigenlijk moet dat niet te zwaar aantillen. Hetgene dat echt kwaad is, is wat men noemt een moreel kwaad. Het morele kwaad is wat wij doen door onze zonden. We handelen slecht en daardoor maken we het moeilijker aan God om zijn plan te verwezenlijken. Na verloop van tijd begrijpen de mensen beetje bij beetje dat God eigenlijk met die slechte dingen ook goede dingen kan bereiken. Daarom zegt Paulus aan de Romeinen: God bevordert in alles het heil van die hem lief hebben. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, waaruit de slagzin omnia in bonum is genomen. Het is een feit dat de heiligen die kunst hadden om die beminnende hand van God te zien en zijn wijsheid achter de dingen, met als gevolg dat ze veel beter zagen: dit lijkt hier slecht te zijn, maar God heeft eigenlijk iets goeds daarmee kunnen doen. Nu concreet, wat God allemaal daarmee doet, dat vraagt een hele leven. En daarmee kan ik het moeilijk nu in 2-3 woorden samenvatten. En nu gaan we een tweede luik bekijken van de schepping van God. Het is namelijk de schepping van de onzichtbare realiteiten. En daarin spelen de engelen een heel bijzondere rol. Er is een tijd geweest, op het einde van de 20e eeuw, dat de mensen dachten: oh, de engelen, dat hoort bij het sprookjesgeloof van kinderen, van zwakke mensen of intellectueel minder begaafde mensen. En ze hadden de indruk dat dat eigenlijk zou behoren tot het verleden. Maar niets is minder waar. Als we aandachtig de schrift bestuderen, zien we dat er echt sprake is van engelen. En wie zijn eigenlijk de engelen? Dat zijn onzichtbare geestelijke schepsels die God helpen in het uitvoeren van bepaalde aspecten van zijn goddelijk plan. Om het uit te drukken met woorden uit de managementwereld: God heeft altijd de voorkeur gegeven, in plaats van als een tiran of een dictator alles zelf te willen beslissen en de medewerker enkel als uitvoerders te maken, God wil zijn gezag en zijn wijsheid delegeren naar bepaalde onzichtbare schepsels, om via die schepsels dan een deel van de voorzienigheid, vooral de buitengewone voorzienigheid, te laten uitvoeren. Er wordt veel gesproken over engelen in de schrift. Christus zegt zelfs dat hij terug gaat keren op het einde van de tijd, vergezeld van zijn engelen. En hij spreekt een bepaald ogenblik over de engelen van de kinderen. En heel dikwijls wordt er gesproken in de schrift van engelen. Zelfs komen ze soms tussen, zoals in de handelingen van de apostelen. waarin men vertelt van een engel dat hij de eerste christen die opgesloten waren in de gevangenis komt bevrijden op zo'n manier dat het alleen maar als een historische tekst kan begrepen worden en niet een soort allegorie of parabel of mythisch verhaal. Nee, het gaat echt over een schepsel dat zichtbaar is geworden en bepaalde taak heeft uitgevoerd. Trouwens, engel komt van gezonden. Dat is iemand die door God is gezonden en zijn functie is een zending van God uit te voeren. Dus de wereld bestaat uit zichtbare en onzichtbare dingen. De zichtbare wereld staat eigenlijk ten dienste van de onzichtbare wereld. Het is niet slecht dat we kijken naar de zichtbare wereld. Er zijn psalmen die ons aanmoedigen om te kijken naar al hetgene dat God heeft gemaakt. Al de dingen die wij zien, zijn te danken aan God als schepper. Dus ze vertellen wel iets van God. En we zien ook in de schepping dat ieder schepsel een eigen goedheid en volmaaktheid heeft. Ik zeg niet dat alles in de schepping perfect is, maar het heeft. Het participeert van de volmaaktheid van God op een of andere manier. Op een meer beperkte manier, maar het heeft. Er zijn geen schepsels die overbodig zijn. Dan moeten we ook respect hebben voor al het zichtbare in de schepping. Er is ook een soort hiërarchie en onderlinge afhankelijkheid van de schepselen, en dat is door God gewild. Het heelal toont een bepaalde schoonheid aan, wat soms ook een weg kan zijn om naar God te gaan. De fameuze Via Pulchritudinis waarover de Heilige Vader regelmatig spreekt. En we zien dat bij de heiligen en bij de gewijde auteurs, dat er heel dikwijls een loflied ontstaat over de schepping. Men zegt wel dat de mens het hoogtepunt is van het werk van de schepping. En ik lees hier enkele woorden uit de fameuze Cantico di Frate Soli, het loflied van de broederzoon van Franciscus van Assisi, waarin hij zegt: geprezen zijt gij, Heer, met al uw schepselen, vooral zusterzoon die de dag is en door wie gij ons verlicht. En zij is schoon en stralend met grote glans van u Allerhoogste, is zij het zinnebeeld. Geprezen zijt gij, mijn Heer, om zuster Water, die zeer nuttig en nederig en kostbaar en rein is. Geprezen zijt gij, mijn Heer, onze zuster de Moeder Aarde, die ons onderhoudt en voedt en verschillende vruchten voortbrengt, samen met kleurrijke bloemen en gras. Prijst en zegen de Heer en dankt hem en dient hem in grote nederigheid. Einde citaat. In het Italiaans, het oude Italiaans van Franciscus van Assisi, zegt men: voor geprezen zijt gij, laudato si. En men spreekt nota bene van Moeder Aarde, dus pas op. Het is Franciscus van Assisi die spreekt over Moeder Aarde, niet enkele bepaalde heidense bevolking waarvan we ons vragen stellen, ja, maar is dat wel theologisch correct te spreken van de Moeder Aarde, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika? En wel ja, het antwoord is ja, dat zijn woorden die reeds door Franciscus van Assisi werden uitgesproken. Goed, wat moeten we denken van die schepping in 6 dagen? In de 7e dag dat God heeft uitgerust, gaat het over dagen van 24 uur? Nee. En we moeten weten dat dat al een onderdeel was, een erfgoed van de theologie vanaf de 4e eeuw, reeds Augustinus. De heilige Augustinus zei al in zijn catechese dat we die woorden niet letterlijk moesten opvatten. Dat zeg ik omdat er als reactie tegen het liberaal protestantisme een stroming is geweest in de protestantse theologie dat men noemt fundamentalisme, die geleid heeft tot creationisme, namelijk het geloof dat het verhaal van het boek Genesis letterlijk te nemen was. Dat is uitvinding van begin van de 19e eeuw, 20e eeuw, 1900 en zoveel, waarin men dus het fundamentalisme in het leven heeft geroepen. Helaas heeft dat zoveel succes gehad in de Verenigde Staten, dat bepaalde mensen denken, ten onrechte, dat wie katholiek is, automatisch ook creationist is. Namelijk dat hij het verhaal van de Bijbel neemt als de beschrijving in 24 uur van hoe de wereld is gemaakt. Het is een beetje droevig dat te zeggen, maar er zijn wetenschappers die heel intelligent zouden moeten zijn en toch heel dom dergelijke dingen vertellen. Wel, een beetje wetenschap kan soms van God afleiden, maar de oplossing is altijd meer wetenschap en dan kom je bij God terug.
En tot zover de catechese voor vandaag, een catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis, gebracht door priester Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.